Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 37 en daarvan het derde vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Hij zal welhaast uw recht voor elks gezicht doen dagen als de morgen stralen en blinkend als het helder middaglicht. We noemden u Psalm 37, vers 3. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in de Handelingen der Apostelen en daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 26. Doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En vervolgens Handelingen 13, de versen 13 tot en met 26. En Paulus en die met hem waren, van Paphos afgevaren zijnde, kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Maar Johannes, van hen scheidende, keerde weder naar Jeruzalem. En zij van Perge het land doorgaande, kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië. En gegaan zijnde in de synagoge op de dag des Sabbats, zaten zij neder. En na het lezen der wet en der profeten, zonden de oversten der synagoge tot hen zeggende, mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide, gij Israëlitische mannen en gij die God vreest, hoor toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd. Als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte, en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid, en heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn, en 7 volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft hun door het lot het land derzelfde uitgedeeld. En daarna omtrent 450 jaren gaf hij hun richters, tot op Samuel de profeet. En van toen aan begeerden zij een koning, en gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze afgezet hebbende verwekte hij hun David tot een koning, de welke hij ook getuigenis gaf en zeide, ik heb gevonden David, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. Van het zaad Jezus heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. Als Johannes eerst al de volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had de doop der bekering. Doch als Johannes de doop vervulde, de loop vervulde, zeide hij: wie meent gij, lieden, dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, hij komt na mij, wien ik niet waardig ben, de schoenen zijner voeten te ontbinden. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Tot zover.
Psalm 119, we zingen daarvan het 9e en ook het 20e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, en weer van mij af de smaadheid die ik vrees. Psalm 119, terwijl we de versen 9 en 20 samen zingen, wordt er gecollecteerd. Er is ook een extra voor de kerk, dat is de derde rondgang. Wij willen de collecten van harte en uw weldadigheid aanbevelen. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanmorgen Gods woord met u overdenken naar aanleiding van het ons voorgelezen schriftgedeelte. De handelingen der apostelen, 13e hoofdstuk, de verzen 13 tot en met 19. We lezen nog de verzen 14 en 15, de verzen 13 en 14a. Handelingen 13, we lezen vers 13. En Paulus en die met hem waren, van Paphos afgevaren zijnde, kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Maar Johannes van hen scheidende keerde weder naar Jeruzalem. En zij van Perge het land doorgaande kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië. En wat er volgt, Paulus en Barnabas te Antiochië. We letten met Gods hulp op drie gedachten. Ten eerste op het afscheid van Johannes. Ten tweede op het bezoek aan de synagoog. En ten derde op het begin van Paulus' prediking. Paulus en Barnabas de Antiochië, het afscheid van Johannes. Als ze daar in Perge zijn, gaat Johannes terug. Paulus en Barnabas gaan verder. Paulus wil naar Antiochië. Een stad in het midden van het toenmalige Klein-Azië, waar alle wegen die door Rome zijn aangelegd samenkomen. En daar kan hij veel mensen bereiken. Onze tweede gedachte, daar gaat hij dan ook in de synagoog. Vers 15b. 14b, en gegaan zijn in de synagoog, op de dag der Sabbat zaten ze neder en na het lezen van de wet en de profeten zonden de overste van de synagoge tot hen zeggende, mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. Onze derde gedachte, het begin van Paulus' prediking. Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide, gij Israëlitische mannen. Gij die God vreest, hoor toe, de God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd als ze vreemdelingen waren in het land van Egypte en heeft hem met de hoge arm daaruit geleid en heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn en 7 volken uitgeroeid in het land Kanaan. En hun datzelfde land door het lot uitgedeeld. Wat een voorrecht. Paulus heeft de leiding gekregen. Het is niet meer Barnabas en Saulus. Maar het is nu Paulus en die met hem waren. Dat heeft God zo geleid. Het is bijzonder Paulus die door de Heere is geroepen tot heidenapostel. Om de heidenen het woord Gods te gaan brengen. Het evangelie van Jezus Christus. De woorden der zaligheid. De woorden des eeuwige levens. De rechte wegen des Heren. De leer des Heren. De leer van vrije genade. Waaronder de Heren wil wonen en wil werken. Barnabas treedt op de achtergrond. Hij weet zijn plaats. We horen hem er niet over. Paulus is de leidinggevende in de zendingsreizen die nu gaan komen. En Barnabas volgt Paulus na. Van Paphos dan afgevaren zijnde. Paphos, dat lag op het eiland Cyprus, hebben wij de achterliggende weken gezien. Paphos is een havenstad. Het eiland Cyprus, dat ligt ten zuiden van het huidige Turkije, het toenmalige Klein-Azië. En op de kaart kunnen we het zien waar Paphos ligt. En vanuit Paphos zijn ze dus in noordelijke richting, richting Klein-Azië gegaan. staat er niet, gemeente, maar wij twijfelen er niet aan, het leven van Paulus en Paulus kennende, dat hij zijn knieën heeft gebogen en dat hij God heeft gesmeekt. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Hij is namelijk geroepen om het woord Gods te gaan verkondigen. En als hij dan meent naar Klein-Azië te mogen gaan, dan zoekt Paulus met Barnabas en die met hem zijn een schip. Wat is hij bemoedigd geworden op het eiland Cyprus? Daar heeft hij niet alleen de tegenstand van Satan ondervonden, van Elimas, die valse profeet en die tovenaar, die het werk Gods wilde tegenhouden en tegenstaan en dat ook deed. Maar Paulus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, wederstond hem en legde hem het zwijgen op. De Heere sprak door een teken, want Elimas werd blind. Hij moest als een blinde worden geleid en bij de hand worden genomen, die tovenaar. Maar de stadhouder, die boog. De stadhouder werd overwonnen, hij werd ingewonnen. Hij geloofde onvoorwaardelijk de rechte leer des Heeren. Hij was erdoor verslagen, zagen we. We geloven dat hij werd neergeveld op het slagveld van vrije genade. En als Paulus dat wonder ziet, oh, dan begrijpt hij, het is genoeg voor het eiland Cyprus. De stadhouder is tot het waarachtige geloof gekomen. En dan zal het woord zijn stempel wel zetten op dat eiland. Hij moet door. De loopbaan lopen die hem is voorgesteld. Hij wil naar Klein-Azië toe. Daar komt hij vandaan, kinderen. Paulus komt uit Tarsen. Niet een onbekende plek, zegt hij zelf, in Cilicië. Dat ligt ook in Klein-Azië. Weliswaar gaat hij niet naar die provincie toe. Hij gaat naar een andere provincie. Die ligt wat westelijker in het toenmalige Klein-Azië. En daar gaat hij heen. Ze komen in Klein-Azië aan. In Perge, dat is weer een plaats in de provincie Pamphylië. Gemeente, jonge vrienden, je moet de kaart achter in die GBS-bijbels er maar eens bij pakken. Ze hebben de zendingsreizen van Paulus uitgestippeld, dan kun je precies zien hoe ze reisden. Niet zeggen dat is niet belangrijk, want tenslotte komen ze in Europa en of dat niet belangrijk is geweest. En of dat niet Gods leiding is geweest en Gods eeuwige raad. En diezelfde raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En daarom zitten wij in diezelfde aanbiddelijke raad vanmorgen onder de bediening der verzoening. Paulus komt met degene die met hem zijn in Pamphylië en is daar in Perge. Opmerkelijk wat het voor plek is geweest, ik heb er geen studie verder van gemaakt. Maar we lezen niet dat Paulus daar heeft gepredikt. Ongetwijfeld zal hij hebben gesproken, maar de Heilige Geest heeft het niet nodig geacht om het Lucas op te laten schrijven. Ze gaan Perge weer uit. De prediking, gemeente. Hoe lang zal het geleden zijn dat Gods woord in Elspet is gekomen? Nou, dat is honderden jaren geleden. En dan moeten wij wel samen opmerken, gemeente, dat het zijn niet aflatende trouw is dat de Heere zijn woord onder ons nog heeft gelaten. En dat in ons dorp de gang op Gods dag naar het huis des Heeren mag worden gemaakt. En dat het woord des levende Gods mag worden verkondigd. Dat de Heere de kandelaar van zijn woord nog steeds niet heeft weggenomen onder ons. Dat onder ons zijn volk nog mag zijn. Jonge vrienden, we kunnen het niet genoeg waarderen. God heeft in de gemeente zijn kinderen nog als vrucht van de bediening van zijn woord mag onder ons het volk des Heren nog zijn. In bergen weten we dat niet. Paulus ging er weer spoedig vandoor. Er is wel wat anders waarop we moeten wijzen vanmorgen. En dat is een moeilijk iets. Niet alleen het feit wat er is gebeurd, maar ook om achter de oorzaak te komen waarom het is gebeurd. Johannes staat er eenvoudig, gaat niet verder met hen mee, maar keert terug naar Jeruzalem nadat hij van hen afscheid heeft genomen. Althans, er staat van hen scheidende. Johannes Marcus, wie was het ook alweer? Johannes Marcus, de zoon van die christin in Jeruzalem, die goed bemiddeld was, en waar de gemeente des Heren in Jeruzalem samenkwam. Deze Johannes was een zoon van die Maria die God vreesde. En wij mogen hartelijk geloven dat hij zelf ook de vreze des Heren deelachtig was. Deze Johannes, zagen we de vorige keer, was een vertegenwoordiger van de moederkerk in Jeruzalem. Deze Johannes Marcus gaat terug. Hij scheidt van Paulus en Barnabas en keert weder naar Jeruzalem. Waarom toch? Kanttekening 20. Dit schijnt van hem geschied te zijn uit menselijke zwakheid en verveling van reizen. Of begeert om zijn moeder en zijn vrienden te Jeruzalem te bezoeken, terwijl ik van Paulus evenwel kwalijk is genomen. Luister. Als ze hun tweede zendingsreis beginnen, dan wil Barnabas dat Johannes Marcus weer meegaat. En Paulus wil dat niet. Dan zegt Paulus, is het billijk, zegt hij, om die mee te nemen die van ons is afgeweken en met ons niet is gegaan tot het werk? Dus Paulus zegt dat Johannes Marcus niet mee wilde gaan met hen, dat hij van hen is afgeweken en dat hij niet is gegaan tot het werk van de zending. Paulus acht hem niet geschikt, Paulus acht hem niet getrouw om nu weer met hen mee te gaan de zendingsgebieden in. En dan, o gemeente, eigenlijk wilde ik dat het niet voorgekomen was, maar het staat heel eerlijk in de schrift, dan ontstaat er een verbittering tussen Paulus en tussen Barnabas. Twee afgezonderde dienstknechten. Twee geroepen dienstknechten, geroepen om de heidenen het woord Gods te gaan verkondigen. Er ontstaat een verbittering tussen hen. En dan nemen Paulus en Barnabas ook afscheid van elkaar. Wat erg. Niet buiten Gods voorzienigheid, maar niet overeenkomstig Gods geopenbaarde wil. Want ze moeten één zijn en de toorn en de twist geen plaats geven. Ze gaan gescheiden verder. Barnabas neemt Johannes Marcus mee. Paulus neemt Silas mee. En daar gaan ze. Paulus en Silas worden van de gemeente uitgeleid, de zegen van God toegebeden. Dus de gemeente stond wel aan de zijde van Paulus. Niet dat ze niet aan Barnabas dachten, Maar het is toch wel opmerkelijk, is ingrijpend gemeente, de wat mildere Barnabas tegenover de rechtlijnige Paulus, ze worden het niet eens, ieder houdt vast aan zijn eigen mening, ik neem Johannes Marcus niet mee, ik acht hem niet geschikt, ik acht hem niet betrouwbaar, Barnabas wel, en er valt een scheiding tussen de mannen. Kinderen, jongens, meisjes, luister eens. Want ik was toch zo ontzettend blij met wat er later in de Bijbel staat. Jaren later zit Paulus gevangen. En dan schrijft hij zijn geestelijke zoon Timotheus. Daar heeft hij ook zoveel aan te danken. Wat houdt hij zielsveel van zijn Timotheus, zijn geestelijke zoon. Als hij dan gevangen zit, dan schrijft hij aan Timotheus. En dan zegt hij, neem Marcus eens mee, breng hem met u mee, want hij is mij zeer nut tot de dienst. O gemeente, dan sta je even stil. Dus de scheiding was niet voor eeuwig. Nee. Nee, Paulus zegt later, ook Johannes Marcus is mij zeer nuttig tot de dienst. Is een wonder toch? Want Satan haat alle liefde. Satan zaait twist. Satan zaait tweedracht. Satan veroorzaakt scheiding. Satan veroorzaakt ruzie. Satan is het diabolos die het werk Gods door elkaar heen wil werpen. Soms lijkt het hem te gelukken. Maar Christus heeft zijn kop vermorzeld. Heeft overwonnen. Zagen we op het eiland Cyprus. Christus is die sterkere. En is machtig Satan in te tomen. En het kan lijken dat het hem soms lukt. Maar God gaat door met zijn kerkvergaderend werk. Gemeente, weet u welke les erin ligt? Dat we in het kerkelijke werk, in het zendingswerk, maar nooit moeten roemen op mensen, want dat zijn nietige mensjes uit het stof getogen. En als ze op hun plek zijn, dan zeggen ze, ik ben niet meer dan wat slijk aan Gods vingeren. Aardevaten, daarin dragen ze die uitnemende schat van het woord van de levende God. Weet u in wie wij mogen roemen? In het werk wat gebeurt in de kerk. Weet u in wie we mogen roemen als we vruchten zien op de zendingsvelden gemeend? Dan mogen we alleen maar roemen in de vergevende genade en in de genezende liefde van God in Christus. Breng Marcus eens mee. Hij is mij zeer nuttig tot de dienst. Waar liefde woont, kan het een deuk krijgen, maar komt het toch weer goed en raakt het vlak. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen, het leven tot in eeuwigheid. Zullen we voorzichtig zijn en zorgen dat wij nooit de aanleiding zijn dat er twist, tweedracht, oneenigheid en scheidingen komen. Als het om de zuivere waarheid gaat, dan is het wat anders. Dan kunnen we soms afscheid van mensen moeten nemen. Want als het om de waarheid gaat, Dan mogen we geen water bij de wijn doen. Dan moeten we het niet makkelijker gaan maken. Dan moeten we vasthouden aan schrift en belijdenis. Aan de leer die naar de godzaligheid is. Maar laten we toch voorzichtig zijn. Om door allerlei bijzaken, geen scheidingen en twist en tweedracht te veroorzaken. Christus heeft gezegd, en Paulus en Barnabas weten het allebei wel hoor. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Weet u tot welke bede het brengt, gemeente? Bij Barnabas en Paulus. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Die zo gepredikt heeft. Dat hij wilde dat de kerk één zou zijn. Johannes Marcus zoekt een schip, gaat terug naar Jeruzalem. Paulus en Barnabas gaan in noordelijke richting. Het land doorgaande, de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Lopend in de loopbaan die hem is voorgesteld, wil hij naar de belangrijke plek die daar ligt, Antiochië. Waar de wegen daar in Klein-Azië samenkomen en elkaar kruisen. Waar talloze handelaars en reizigers elkaar ontmoeten. Waar gesproken wordt over van alles en nog wat. En ook over hetgeen te Jeruzalem allemaal gebeurd is. Die Joden, die zijn immers verstrooid geworden. Er woonden er al jaren ook in Antiochië. Dus ook al voor het Pinksterfeest woonden er daar Joden. Dus het woord was er eigenlijk deels al gebracht. Nu wil Paulus daarheen. Hij wil naar Antiochië, daar moet hij zijn. Daar wil hij de woorden des eeuwige levens verkondigen. En daar komt hij aan, onze tweede gedachte. En dan is het Sabbat. Het is geen zondag, kinderen. Het is zaterdag. De Joden gaan naar de synagoge. Doen ze nog. Op de zaterdag. Maar Paulus is een Jood onder de Joden. En hij voegt zich eerst bij de Joden. Hij wil eerst met alles wat in zijn vermogen is de Joden overtuigen dat Jezus van Nazareth die gekruisigd is, de lang beloofde Messias is, het vrouwenzaad, het zaad van David naar het vlees. Calvijn zegt, Paulus wil de Joden leiden tot het geloof in Christus. Paulus liet zijn broedersgemeente die zijn maagschap zijn naar het vlees niet los. We lezen in Romeinen 10 dat hij zegt de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Al moet hij straks gemeente zo een bittere teleurstelling ervaren dat de vijandschap het meest van de Joden komt. Het belet hem niet om op elke plek waar hij komt eerst de synagoge te zoeken, eerst de Joden trachten te overtuigen dat Jezus van Nazareth is de Christus der schriften, de beloofde verlosser en zaligmaker voor Jood en voor heiden. Ze zitten daar. Ze mogen op de voorste rij. Barnabas is een leviet. Paulus is een leerling van Gamaliel. En ze luisteren eerbiedig. Waar luisteren ze naar, kinderen? Hier hebben we iets van de liturgie. Van de synagoge. Van de Joden. De wet wordt gelezen. Wat las ouderling Mao? Hebben we het gehoord? De 10 woorden. Ja, dat is een goede gewoonte, dominee. Ja, nee. Ja en nee. Is het alleen een gewoonte voor u? Of luistert u naar de voorlezing van Gods wet met de hartelijke begeerte in uw ziel? Heere, laat ik met geopende ogen blikken in de spiegel van uw heilige wet. En schrijft de 10 woorden. Heere, schrijft u ze in de wanden van mijn hart. Zo moeten we zitten onder de voorlezing van Gods heilige wet. En niet naar links en rechts kijken, wat ik wel eens een beetje zie. Dan denk ik, mensen, sla Exodus 20 op. Stel je voor de spiegel van Gods heilige wet. En luister naar de 10 woorden. Ze zijn door Gods vingers zelf geschreven. In stenen tafelen. Dan moeten we niet langs onze oren heen laten gaan. Dan moeten we ons stellen. Voor Gods heilige wet. Voor de tucht der 10 geboden. Die de levende God onze maker. Ons voorhoudt gemeend. Hoor Israël. De Heere onze God. Zijn enig Heere. Zo klinkt het daar in de synagoge te Antiochië. Het Grieks. Gij zult lief hebben de Heer uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw vermogen, met al uw kracht. En uw naaste zult ge lief hebben als uzelf. Of er zijn geweest die hebben verstaan dat Gods heilige wet een kenbron van ellende is, dat laten we aan de Heere over. Paulus in ieder geval wel. En Barnabas ook. En of er toen al meer waren. Hoeveel zullen het er verstaan hebben dat Gods heilige wet als een tuchtmeester tot Christus daar de schare werd voorgehouden. Het einde der wet toch is Christus, een iegelijk die gelooft. En dat was juist de haper bij de Joden. Zullen ze het verstaan hebben dat Gods heilige wet hen werd voorgehouden als een regel des levens, och of wij uw geboon volbrachten? Gena, o hoogste majesteit, niet veel. De heilige wet werd ervoor gelezen, want het was een richtsnoer voor het dagelijkse leven. Hoort u dat? Het is nog precies zo gemeen. Als Gods heilige wet ons wordt voorgehouden, als het gebod in mijn leven komt, wordt de zonde van mijn leven levend. En dat moet gebeuren. Want de profeten worden ook gelezen. Kinderen, naar wie wijzen de profeten heen? Naar wie wijzen de profeten heen? In de synagoge worden de profeten gelezen. De profeten wijzen naar Christus, de grote wetsvolbrenger, de grote wetsvervuller, de Zoon Gods, de beloofde verlosser, de Goël, het zaad van David, uit Abraham, Isaac en Jacob gesproten. O, de profeten wijzen. Naar de enige middelaar Gods en der mens. En de Joden, ze denken nog steeds dat hij komen moet. En ze hebben genoeg aan de inzetting. Ze hebben genoeg aan hun uitwendige voorrechten. Daar in de synagoge zitten twee mannen. En ze verstaan de wet. En ze verstaan de profeet. En er brandt iets in het hart en leven van Paulus. Want hij ziet de ongelovigheid. Hij ziet het uitwendige. Is wat gemeend. De profeten. Ze waren er blind voor. Dat de profeten vervuld waren geworden. In Jezus van Nazareth. En nu wenst Paulus dat hun ogen geopend werd. Paulus, man dat op uw klachten hemel scheuren, dat zich de Heere ontdekt. Want de overste, de kerkenraad, ouderlingen, ze roepen een dienaar bij zich en ga die mannen eens vragen of ze willen spreken voor ons. Of er misschien enige woorden van vertroosting bij hen zijn. En zo krijgen in de weg van Gods voorzienigheid Paulus en Barnabas de gelegenheid om de woorden Gods, de volle raad Gods, de wet en de profeten en de vervulling daarvan te gaan verkondigen. Paulus kan er zo mooi op inhaken, op de wet van Mozes. Hij heeft straks de profetie maar aan te halen. En dan gaat hij naar de vervulling ervan. Schoon gemeend. De heilsgeschiedenis is als de heilsorde in het leven der genade. We hopen het wel te zien. Iets in onze derde gedacht. Volgende week als de Heer het geeft. In de prediking van Paulus daar in Antiochië. Het is opmerkelijk, gemeente, dat Paulus en Barnabas het woord krijgen. Natuurlijk, juist vreemden werden soms het woord gevraagd te verkondigen, te spreken. Maar mogelijk zijn er al wel geweest die wat wantrouwend hebben gekeken naar die twee mannen. Omdat er ongetwijfeld zijn geweest, die hebben gezegd, die twee horen bij die sekte van Jezus van Nazareth. Waartegen de vijandschap ontzettend groot was. En toch, na het lezen van de wet en de profeten, namelijk naar de loffelijke gewoonte der Joden in de synagoge op alle sabbatten gebruikelijk, krijgen Paulus en Barnabas toch het woord. Waarom? Er ging van deze twee mannen iets uit. Ze hebben daar eerbiedig zitten luisteren naar het voorlezen van de wet en de profeet. En dat dwong iets bij die oversten af waarschijnlijk. Ze willen nu toch wel eens horen wat voor boodschap deze mannen hebben. Een gunstig oordeel van hun gedrag. Enige woorden van vertroosting. Ja, het woordje vertroosting kunnen we ook vertalen, gemeente, met vermaning. Anders denkt u misschien straks dat Paulus niet beantwoordt aan het verzoek. Maar het woordje vertroosting betekent ook vermaning. En die vermaning die moest ongetwijfeld worden neergelegd daar in de synagoge van Antiochië. Want anders kan de vertroosting geen plek krijgen als niet eerst de vermaning heeft geklonken. Enige woorden van vertroosting. Van vermaning. Waar er gaven zijn, willen die oversten maar zeggen, tot opbouwing van de gemeente. dan moet u die gaven maar aanwenden tot nut en tot zaligheid. Ach. Calvijn zegt, ze moeten nu de schrift zo toepassen als voor het volk het meest nuttig is. Het is ook wel opmerkelijk dat die oversten begrijpen dat een mens de bezoekers van de synagoge troost nodig hebben. Door onze diepe val in paradijsgemeente missen we ten diepste de ware troost, laten we eerlijk zijn. We hopen ook een aantal dagen weg te gaan, o gemeente, dus zo, ik zeg dat daar helemaal niet voor. Maar er zijn er honderden van elders en vele van de gemeente weg. Een mens zoekt wat, niet waar? Hoe komt dat toch? Ik hoop dat u net als Augustinus erachter mag komen. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. Dat wens ik echt, gemeente, wie u ook bent, jong en oud. Want werkelijk, hoe ouder u wordt, u zult er waar achter komen, en als u heel eerlijk bent, het ook wel eens zeggen, hier wordt de rust niet gevonden. En u bent misschien even wat ontspannen, en dat is goed hoor. Rust een weinig, zei Christus tot zijn jongeren, dat mag, dat moet. Anders zou Christus het niet zeggen. Maar met welk doel rusten we nu is een ogenblik van onze dagelijkse beslommeringen gemeend. Ik hoop werkelijk, en die zijn er ook. Die zijn er ook. Toen we van de week in Uddel waren, was de kerk te klein. En dat doet goed. Als je ziet dat er talloze vakantiegangers ook en eigen mensen de woorden des eeuwige levens willen horen. De woorden der zaligheid, de rechte leer des Heeren, de voorrecht dat we het hebben. Maar gemeente, jonge vrienden, wat ik maar zeggen wil, in paradijs zijn wij de ware rust kwijtgeraakt. En daarom een mens zoekt wat. Een mens zoekt rust en een mens zoekt wat vermaak, een mens zoekt wat troost. Alles van hier beneden kan mijn hart niet vervullen, werkelijk niet. Er is er maar één die daadwerkelijk mijn hart zodanig kan inwinnen, dat ik ga zeggen, hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Volle beek van wellust maakt, daar elk in liefde dronken. Waar is dat? Dat is meestal in Gods huis, waar de hemel zich een weinig opent en de Heilige Geest zich paart aan het woord. Het woord bedouwd wordt met die geest, weerklank der bergen ervaren mag worden. En het in de kerk ervaren mag worden dat God in de prediking mee wil komen. En de weg der zaligheid wil verklaren, die hij zelf heeft geopend in de zoon van zijn eeuwig welbehagen. Door onze diepe zondeval is alle troost van de aarde weg. Wat biedt er nu alleen maar troost, gemeente? Dat weet Paulus. Want hij heeft 3 dagen en 3 nachten over de grond gekropen. Hij heeft er geworsteld, hij sliep niet, hij at niet, hij dronk niet. Want er was van al zijn godsdienst niks overgebleven. Hij was een dwaas. Hij was een zondaar. Hij was een wetsovertreder. Hij was een verbondsbreker. Hij was een gevallen Adamskind. Hij had de gemeente van Christus ten zwaarde toe vervolgd. Hij moet sterven. Als er één verloren moet gaan, gaat er niet één zo rechtvaardig verloren als Paulus, zo is het in zijn ziel. En toen is er daar in die kamer één gekomen, met een zoete vertroosting, met woorden der zaligheid, met de verkondiging van die ene naam, met de prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd. En toen kreeg Paulus oren om te horen, een hart om te verstaan, en heeft hij geleerd, waarin u ten diepste alleen maar die ware troost ligt. Enige woorden van vertroosting. Ach, misschien begrijpt deze overste zijn eigen vraag niet eens. En die dienaren misschien ook niet. Maar Paulus wel. Paulus weet het, al had hij de catechismus nog niet. Maar het brandt in zijn ziel. Wat is uw enige troost? In leven en in sterven, dat ik niet meer het eigendom ben van mezelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker, die mij met de dure prijs van zijn dierbaar bloed heeft gekocht, en mij uit alle heerschappij des duivels heeft verlost, en mij al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, en dat hij alle dingen tot mijn zaligheid moet dienen, en dat hij door zijn heilige geest mij altijd gewillig en bereid maakt om het pad van Gods geboden te lopen. Paulus, hij weet van die enige troost die er maar is in leven en in sterf. En Paulus weet ook hoeveel stukken zijn mij nu nodig te weten om wel getroost te leven en zalig te sterven. Dat weet Paulus als geen ander. Hoe groot mijn zonde en ellende is als de Heere hem er niet aan had ontdekt. Dan had Paulus hier nooit gestaan in de synagoge. Dan was hij nooit uitgenodigd geworden om te spreken woorden van vertroosting. Maar Paulus heeft geleerd hoe groot zijn zonde en ellende is. Een gevallen zondaar liggend onder het oordeel van de drievoudige dood en onder de rechte vloekspraken van Gods heilige wet. Maar Paulus heeft ook geleerd hoe hij nu van al zijn zonde en ellende verlost kon worden, namelijk door die enige zaligmaker. En Paulus heeft ook geleerd hoe hij nu Goden voor zulke verlossing kon dankbaar zijn. En daarin ligt de enige troost in leven en in sterven. Nu blijft voor Gods volk de behoefte aan die troost hun hele leven lang. Want het is een strijdende kerkgemeente hier beneden. Een strijdende kerk, jong en oud in Gods kerk, hebben een strijd. Een strijd tegen die driehoofdige doodsvijand die maar niet ophoudt hen aan te vechten. En als de vijand het soms lijkt te winnen, ach, wie zou hun zielen troosten? Maar wanneer nu die dierbare trooster, de Heilige Geest, het uit Christus neemt die aan Gods rechterhand is, dan worden ze getroost en dan mogen ze wel eens uitroepen, nu reis ik getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijke huis. Is er enig woord van vertroosting bij u? Zo spreek. Volk, moet u klagen, de dagen der duisternis zijn vele. Smeek dan maar, of uw predikant wordt bediend uit het heiligdom en de woorden des eeuwige levens mag verkondigen, het licht der wereld mag prediken, want die hem volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben we gaan zingen. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Psalm 78, vers 1. Paulus en Barnabas te Antiochië. Het afscheid van Johannes, wat later een verbittering veroorzaakte tussen Paulus en Barnabas. Bezoek aan de synagoog, het begin van Paulus' prediking. Blijdschap zal het hart van Paulus vervuld hebben, gemeente. Een onuitsprekelijke vreugde. Als hij uitgenodigd wordt om te gaan spreken, dat ziet hij als de leiding van God zijn zender. Om de bazuin aan de mond te zetten en om daar in de synagoge Jezus Christus te gaan verkondigen als een van God gezonde zaligmaker der wereld. Paulus kan niet weigeren, hij mag niet weigeren, hij wil niet weigeren. Ja, maar Paulus, daar is het vleeselijke Israël vergaderd. Paulus, het zijn allemaal vijanden van vrije genade. Ja, even heeft Paulus misschien gebeefd, maar dat duurde niet lang hoor. Hij wordt vervuld met de Heilige Geest. En hij staat op. En hij wenkt met zijn hand. Hij wil dat het stil wordt, zo belangrijk. Anders kan hij zijn woord niet kwijt. Ze moeten wel luisteren. Ze nu verzocht hebben naar woorden van troost. Wel, hij wenkt met de hand. Wat hadden ze gevraagd, mannen, broeders? Zegt Paulus dat nu ook? Hij wacht nog even. Paulus, gemeente, hij is voorzichtig. Paulus is formeel. Paulus houdt even afstand. Paulus wil op iets anders wijzen. Paulus zegt, gij Israëlitische mannen. Waar komen jullie eigenlijk vandaan? Wie is jullie vader eigenlijk? Ben je niet uit Abraham, Isaac en Jacob gesproten? Gij Israëlitische mannen? En gij die God vreest, waren er toch mensen die de Heere vreesden? Dat hopen we, maar deze uitdrukking wil niet zeggen dat daar mensen waren die daadwerkelijk de Heere vreesden. Ze werden in die tijd zo genoemd, wanneer ze uit het heidendom zich wat gevoegd hadden tot de Joodse godsdienst, wanneer ze met de Joden meeleefden, wanneer ze belangstelling hadden voor de Joodse godsdienst, ze hadden zich nog niet laten besnijden, maar dan wel werden ze wel Godvrezenden genoemd. Maar dat is iets anders dan dat wij nu spreken over dat is een vrouw die de Heere vreest. Dan bedoelen we dat het een vrouw is met een verborgen binnenkamerleven. Een christin die dicht bij de Heere leeft. Dat is hier niet het geval. Zo moeten we het echt niet lezen. Hoor toe! En dan gaan we luisteren, gemeente. Naar de eerste preek van Paulus. Dan moeten wij ook maar luisteren. Hoor toe. Gij Israëlitische mannen. Waar begint hij? Paulus begint bij God. Paulus begint bij de God van die Israëlitische mannen. De God van Israël. Daar begint Paulus. Hij begint bij Gods verkiezend welbehagen. Paulus begint bij de verkiezende liefde Gods. Paulus, hij begint daar dat God Israël heeft verkoren. De Heere, de God van Israël, heeft zijn volk uitverkoren. O gemeente, we lezen het, later schrijft hij dat. aan de Romeinen. Gelijk geschreven is. Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehaat. Wat zullen we dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot hetzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil, en verhardt dien hij wil. Gij zult dan nog tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? God heeft Israël uitverkoren. De toegenegenheid mijns harten. En het gebed tot God dat ik voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Paulus. Hij weet het, de genadegiften en de roepingen Gods zijn onberouwelijk. Daarom zegt hij, o diepte des rijkdoms, bij de der wijsheid en der kennissen Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem wedervergolden worden? Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. En gans Israël zal zalig worden. Niet hoofd voor hoofd, maar Paulus richt zich tot die Israëlitische mannen. Hen moet hij hebben, wil hij eerst aanspreken, opdat ze zouden weten dat God zijn belofte heeft vervuld, zijn woord heeft waargemaakt. Gij Israëlitische mannen, gij die God vreest, de God van dit volk heeft Israël onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd als ze vreemdelingen waren in het land van Egypte en met een hoge arm daaruit geleid. Verhoogd, namelijk in zonderheid toen hij al de wonderen in Egypte deed en al de plagen over Farao en zijn volk zond om hen te verlossen. Met een hoge arm, dat is met uitnemende kracht. Israël was vreemd. Het waren vreemdeling. Weet u in welke betekenis het hier staat gemeend? Rechtelozen in het land van de vijand. Kent ge uzelf ook zo? Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Is voor u hier het land der rusten ook niet? Is uw burgerrecht ook niet beneden? Bent u uit God geboren? Dan is uw burgerrecht in den hemel. En dan zoekt en bedenkt u de dingen die boven zijn, al kunt u het er niet voor houden misschien. Vreemdelingen, bent u ook zo een rechteloos mensenkind geworden? En bent u erachter gekomen dat u leeft op vijands grondgebied? Vreemdelingen waren ze, rechtelozen waren het. In het land van de vijand waren ze. Ze werden verdrukt. Ze leden een zware dienst. Ze gingen gebukt onder het juk. En toen begonnen ze te schreien. En toen begonnen ze te wenen. En toen begonnen ze te roepen. En toen heeft de Heere tegen Mozes gezegd. Ik heb hun tranen gezien hoor. Ik heb hun geroep gehoord. En nu kom ik neder om hen te verlossen. Hoort u dat? U die zucht. U die schreit. U die weent. U moet maar wenen. Uw stem laten horen. O gij volk in smart. Stort voor hem maar uit. Uw ganse hart. Laat hem uw wenen maar zien. En laat hij uw roepen maar horen. Dan komt er een ogenblik en dan vervult hij zelf zijn eigen woord. Want hij laat niet varen de werken zijner handen. Dat hij zich zal wenden tot het gebed desgene die gans ontbloot is. En zal hij niet langer versmaden hun lieder gebed. Dan wordt het immers waar. Ik zal mij ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. En wat gebeurt er dan? Mijn volk was vreemd. Werd geknecht in Egypteland. Toen heb ik het verhoogd. Ik heb het verhoogd. Ik heb het opgeraapt. Ik heb ze verlost. Ik heb ze bevrijd. Ik heb ze geleid met een hoge arm uit het diensthuis van Egypte. Wacht u daarop. Smeek dan maar, o God, verlos mij uit de band waarin de boze mij beknelt. Behoort mij voor des wredaards handen, voor dwinglandij en boos geweld. Hij zal komen en u lieden verlossen. Hij zal u verhogen te zijner tijd, die door hem vernederd zijn in stof der verootmoediging, door schuldbesef getroffen verslagen. Hij zal ze verhogen te zijner tijd, jawel. En wat doet hij dan? Dan leidt hij ze uit het diensthuis van Egypte. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En waarom zegt hij dat? Dan wil hij hebben dat u hoort, dat u luistert. Waarom? Wel, dan wil hij een verbond met u maken. En wat is dat? Een onbevattelijk wonder. Dat nu die God met een gevallen Adamskind een verbond gaat oprichten. Dan zegt hij nu dan. Indien gij naarstiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijne. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Zo zette God Israël apart bij de Sinaï, zijn volk. De Heere geeft maar licht over zijn eigen werk. En we hopen volgende week, als de Heer het geeft, de stof te vervolgen. Voelen we ons nog thuis in het land van de vijand? Misschien wel als een rechthebbend mens. En menen we dat de aarde van ons is? O gemeente, smeek eens of God uw ogen opent en dat hij u trekt en dat hij een betrekking in uw ziel op de levende God legt. En dan gaat u deze vakantieweken schreien en klagelijk wenen en roepen in verborgen: Heere, bekeer mij tot u. Zo zal ik bekeerd zijn. De Joden moeten weten welke uitnemende weldaden God hen had geschonken. Hoe bevoorrecht zijn wij? Ik kan het niet zeggen. Ons zijn de woorden Gods toebetrouwd. Bekeert u dan en gelooft het evangelie en gij zult zalig worden. Amen. Psalm 105, het 23ste vers. Dus toog het verkoren volk des Heren al juichend uit op Gods begeren. Het land der heidenen van rondom schonk hij hun tot een eigendom. Psalm 105, vers 23. Gaat nu heen in de vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.